Zullen we beginnen met het zingen van Psalm 65, het tweede en het derde vers. Psalm 65, vers 2 en vers 3. Lezen uit het woord des Heren uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 9. Hebreeën 9, vanaf vers 19. Hebreeën 9, vanaf vers 19. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop en besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed van het testament, het welk God aan u heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons, nog ook opdat hij zichzelf dikmaals zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed, anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af, maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonden teniet te doen door zijn zelfs offeranden. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Zullen we samen eerst bidden. Heere, gij zijt die genadige en die almachtige God, die ons tot op dit ogenblik hebt onderhouden en verzorgd en daarin uw macht en uw goedheid openbaart, maar die ons ook tot op dit ogenblik nog weer nawandelt met de woorden van uw genade, de woorden der zaligheid. Ja, zojuist hebben we nog weer in uw woord mogen lezen over dat grote werk dat de Heer Jezus Christus heeft volbracht om de zonden des volks te verzoenen. En zo spreekt u ons van uw genade. Zo verkondigt u ons het evangelie. En gij wijst ons de weg des behouds. En daarin openbaart gij het Heere dat gij barmhartig zijt. En gaarne vergevend en van grote goede tierenheid en waarheid. We zijn vanavond weer bij elkaar gekomen om samen over uw heilsopenbaring na te denken. Verlicht ons verstand. Open gij ons verstand, Heere, opdat we de schriften verstaan mogen voor het eerst of bij vernieuwing. En wilt gij datgene wat vanavond onze aandacht vraagt, datgene waar gij van spreekt, dat verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus, zo voor onze aandacht plaatsen, dat wij daar inderdaad ook op geconcentreerd mogen zijn. Ja, wilt gij geven door uw Heilige Geest dat deze waarheid van de verzoening door de voldoening van Christus aan het kruis zo'n betekenis voor ons persoonlijk leven mag krijgen, of reeds hebben en dan ook steeds meer mag krijgen, dat wij u mogen leren aanbidden en dankzeggen voor deze grote genade. Heere, pas dan door uw geest ook toe in ons leven wat vanavond voor onze aandacht mag worden geplaatst. Wilt gij er plaats voor maken in ons hart, en wilt gij ons die genade schenken dat wij u, o Heere Jezus Christus, zo mogen kennen als die plaatsvervanger, als die borg die de plaats van de uwen wilde innemen en zo ook een volkomen verlossing wilde teweegbrengen. Gedenk ons en vergeef ons al onze zonden. Ja, bewaar ons voor alles waarvoor wij te bewaren zijn om Jezus wil. Amen. We komen vanavond tot een ander onderwerp, nadat we tot driemaal toe over de verkiezing hebben nagedacht, aan de hand van in de eerste plaats wat God daar zelf over in zijn woord zegt, en ook met behulp van wat de kerk daarover beleidt, en ik denk dan met name aan de Dordtse leerregels in het eerste hoofdstuk, komen we vanavond tot een tweede onderwerp dat van even groot belang is voor de zaligheid en voor het verstaan van de weg der zaligheid, namelijk dat wat de schrift ons noemt de verzoening. Dat is dan wat we ook in het tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels vinden. En u weet, ik ben niet van plan om die leerregels artikel voor artikel en regel voor regel te lezen. Maar ik wil wel graag gebruik maken van de leerregels om te illustreren wat de kerk daarvan beleden heeft. En wat de kerk uit het woord van God heeft verstaan en zo doorgeeft tot op de dag van vandaag en ook aan ons. En in dat opzicht willen wij hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels ook gebruiken zoals wij het eerste hoofdstuk hebben gebruikt. Maar ons uitgangspunt blijft wat de schrift hierover zegt. En zo zullen wij ook nu weer in, ik weet niet hoeveel, maar ik denk 3... keren met elkaar gaan zoeken te verstaan wat de Heere ons in zijn woord openbaart over de verzoening, het verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus en wie daar deel aan ontvangt. Ik stel mij voor dat we vanavond ons eerst bezighouden met de vraag waarom was verzoening en waarom was verzoening in deze weg noodzakelijk en dan ook als tweede onderwerp voor vanavond, wat is dan eigenlijk de verzoening en het verzoeningswerk van Christus? Om bij een volgende gelegenheid met elkaar stil te staan bij de vraag, wat heeft de Heere Jezus nu bewerkt? Wat is het resultaat van zijn verzoeningsarbeid? Wat brengt dat teweeg in het leven van een zondaar? En dan in de derde plaats willen we met elkaar nagaan denken over wie delen er nu in de verzoening. Voor wie, heel praktisch gezegd, voor wie is de Heere Jezus nu gestorven? En wie dragen de vruchten weg van die kruisdood van Christus? Vanavond dus in de eerste plaats de vraag naar de noodzaak van de verzoening. Waarom was het nodig dat de Heere Jezus dat alles heeft geleden, dat alles heeft doorworsteld? Waarom was het nodig dat Christus die ganse weg ging door Gethsemane en door Gabbata tot op Golgotha, tot aan het kruis, tot in de diepten van de verlatenheid waar hij van God en mensen verlaten werd. Waarom was het nodig dat de Heere Jezus al dit lijden droeg en dat hij, zoals de schrift ons openbaart, ook de toorn Gods tegen de zonde zou dragen? Waarom was het nodig dat hij, om een andere plaats uit de schrift te noemen, waarom was het nodig dat hij tot een vloek gemaakt moest worden? Waarom moest hij, die geen zonde gehad nog gedaan heeft, zonde gemaakt worden? Wel, dat is dan de eerste vraag die onze aandacht vraagt. Waarom was dat alles? Waarom stierf Christus aan het kruis? Wel, de Heere heeft daar zelf een antwoord op gegeven en dat is het eerste wat wij willen zien. Hij heeft gezegd dat het zo moest. Als hij zijn lijden voor de eerste keer aankondigt aan zijn discipelen, dan spreekt hij over wat hem wedervaren zal op die lijdensweg. En dan zegt hij er duidelijk bij dat de Christus al deze dingen moest lijden. Zo zegt hij het ook na zijn opstanding. Ik denk aan het onderwijs dat hij gegeven heeft aan de Emmausgangers. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo tot zijn heerlijkheid ingaan? Zo heeft de Heer het gezegd in zijn gesprek met Nicodemus, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Al zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het moet, er is een goddelijk moeten achter die lijdensweg, achter die via dolorosa van de Heere Jezus Christus. En achter het kruis staat, hij moet daaraan genageld worden. Zo hebben ook onze vaderen het verstaan, zo vinden we het in de Heidelbergse Catechismus bijvoorbeeld, in de vijfde zondag. Waar in de vijfde zondag gevraagd wordt of er nog een middel is om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. En dan is het antwoord, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomen betalen. Daar vindt u weer het woordje moeten. Er is dus noodzaak. En zo, en dan kom ik bij de Dordtse leerregels hoofdstuk 2, paragraaf 1 en 2... die ik u even lezen wil, zo vinden we het ook daar weer omschreven. Ik lees u paragraaf 1 en paragraaf 2 van het tweede hoofdstuk. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar lichaam en naar ziel gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enig geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Dus, waarom moet het? Waarom moet Christus dat alles lijden? Waarom moet de Zoon des Mensen verhoogd worden? Waarom? Omdat aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden moet. We hebben gezien, de Heere heeft een volk uitverkoren. Maar waar is dat volk? De Heere heeft een volk uitverkoren met de bedoeling om ze tot de zaligheid te brengen, om ze tot zich te nemen straks en om ze bij zich te doen leven in alle eeuwigheid. Maar waar is dat volk? Waar zijn die verkorenen? Die zijn onderdeel van het menselijk geslacht en zij liggen samen met de rest van het menselijk geslacht onder het oordeel. Ze zijn zondaren, ze hebben God onteert. Ze zijn daarom ook, net als alle anderen, onder het oordeel Gods, onder het gestrenge recht van God. Ze zijn allen afgeweken en ze derven allemaal de heerlijkheid Gods. Hoe kunnen ze dan bevrijd worden? Hoe kunnen ze dan zalig worden? Hoe kan God ooit zijn doel in hun leven bereiken, namelijk hen tot de zaligheid brengen? Dan moet er voor hen of door hen betaald worden. Dan moet er aan het recht van God genoeg geschieden. Dan moet er genoegdoening, dan moet er voldoening zijn. Want zoals onze leerregels, de Dordtse leerregels hier zeggen, wij kunnen die straffen niet ontgaan. Tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Er is geen mogelijkheid dat één van Gods verkorenen behouden wordt, als niet tegelijkertijd voor zijn zonden genoegdoening geschiet. God, laat ik het zo zeggen, God zal er geen schade bij lijden als de verkorenen zalig worden. Het recht van God kan niet gekrenkt blijven. Dat moet hersteld worden. En Gods recht zal niet tekortkomen door de zaligheid van zondaren. Als Gods recht er tekort aan zou moeten komen, dan zou er geen mens behouden worden. Als Gods recht niet bevredigd werd, dan zou de Heere niemand zalig maken. Hij maakt alleen zalig als dat kan, met behoud van zijn recht, met behoud van al zijn deugden. En u zegt, ja, dat is bekend, dat weten wij. Dat zijn dingen, de klanken die ons vertrouwd zijn. Toch al zijn dat dan inderdaad bekende klanken, en al hebben we daar vanavond niet voor het eerst van gehoord, toch is het goed en noodzakelijk om daar steeds weer opnieuw bij bepaald te worden. De Heere doet zoveel moeite in zijn woord om ons van deze waarheid te overtuigen, dat wij eigenlijk hele stukken uit de schrift zouden moeten overslaan en passeren, willen wij er niet aan denken en niet bij stilstaan. Zoveel, en in het Oude, en in het Nieuwe Testament, is er op gericht om ons deze waarheid onder de aandacht te brengen. Dat alleen in de weg van de voldoening verzoening tot stand komt. Dat heeft de Heer het volk Israël duidelijk willen maken in zoveel voorschriften omtrent de dienst der offeranden in de tabernakel en in de tempel. Heel die eredienst en alles wat wij in de tabernakel en in de tempel aanschouwen, dat is erop gericht om Israël ervan te doordringen, wat meer dan één keer in de schrift staat, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Dat altaar, de priester bij het altaar, de offeranden op het altaar, het bloed van de offers dat door de voorhof stroomt, de vlammen die omhoog gaan vanaf het altaar, het is er alles op gericht om het volk er diep van te overtuigen dat er genoegdoening moet zijn aan het recht van God en dat er anders geen sprake kan zijn van zaligheid en van vergeving en van behoud. Waarom is dat toch zo? Wel, er zijn drie dingen die we nooit mogen vergeten. En de Heere legt daar grote nadruk op. Daar is in de eerste plaats de vraag, wie is God? Wie is God? Wel, hij is de rechtvaardige. Hij is de heilige. Hij is ook de rechter. Hij is het die de schuldige geenszins onschuldig houdt. En hij eist vanwege zijn heiligheid dat de mens ook aan die heiligheid en aan die gerechtigheid beantwoordt. God is de heilige en als heilige en rechtvaardige rechter zal hij de zonden bezoeken. Er is in de tweede plaats, wat is Gods wet? Gods wet is de uitdrukking van zijn heilige wil. En die wet zegt het. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. De wet staat tegenover de overtreders. De wet besluit de overtreder onder het oordeel. En dan is daar in de derde plaats de mens. En wat is de mens? Ik bedoel nu de mens na Genesis 3. Dat is een onder de wet geplaatst schepsel, maar het is een schepsel dat door de zonde geworden is tot een overtreder van de wet. Een ongehoorzaam schepsel. Schuldig tegenover God. Nou, voeg al deze dingen bij elkaar. Er is de heilige, rechtvaardige God die de rechter van allen is. Er is een zuivere, een heilige, een onverbrekelijke wet die volkomen gehoorzaamheid eist en die bij ongehoorzaamheid met de dood en met de vloek dreigt. En er is de mens die een overtreder van de wet is, die tegen God gezondigd heeft en die de wegen van Gods recht heeft verlaten en die dus nu rechtvaardig onder de vloek van die heilige God terechtkomt. Om deze redenen is het niet anders mogelijk dan dat God, die te allen dagen, zegt de zevende psalm, torent, zich tegen die zondaar, tegen die overtreder van zijn wet keert en hem met tijdelijke en eeuwige straffen bezoekt. Zo staat het hier, zo zegt onze catechismus het en het is uit het schriftwoord opgehaald. De Heere zegt het met alle ernst van de eeuwigheid dat hij als de rechtvaardige de zonde nooit door de vingers kan zien, maar dat hij naar zijn eigen rechte zonde zoekt en straft. En dat element wat de Heere hier zelf in zijn woord inbrengt, dat element van zijn heilige toorn, van zijn grimmigheid, van zijn wraak over alle overtreders van de wet, dat element mogen we nooit uit de schrift weghalen. Dat is ook niet iets wat alleen in het Oude Testament voorkomt. Dat vinden wij ook in het Nieuwe Testament. En daarom, als wij over de verzoening spreken, dan moeten we hier beginnen. Daar beginnen onze vaderen uit Dordt ook. Dan begint ook de catechismus. Het stuk van de verlossing begint met aan Gods gerechtigheid moet genoeg gedaan worden. We willen praten over, is er een weg om aan de welverdiende straf te ontkomen? Dat mogen we doen, die vraag mogen we stellen, maar nooit als we daarbij zouden vergeten het recht van God. Dat is hetgeen dat voorrang heeft. Aan het recht van God moet genoeg gedaan worden. En pas als dat gebeurt en alleen in die weg is er een mogelijkheid om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. Laten we dat zo vanavond ook duidelijk zien. Als we het over de verzoening gaan hebben nu en in de komende keren dat we met elkaar hier samen hopen te zijn, dan is het tegen deze achtergrond. Tegen de achtergrond van ons zondig en daarom verloren bestaan. Tegen de achtergrond van het feit dat wij verdiend hebben naar het rechtvaardig oordeel Gods, tijdelijke en eeuwige straffen. Tegen de achtergrond van de gramschap en van de toorn van de heiligen. En zo is verzoening noodzakelijk geworden. Maar wat is het dan? Wat heeft de Heere Jezus dan gedaan? Wat is het karakter van zijn werk? Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, zo heeft hij zelf gezegd. De Zoon des Mensen, dit is een getrouw woord, zegt Paulus in aller aanneming waardig, dat de Zoon des Mensen, dat de Heere in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar hoe gaat dat dan, zalig maken? Ik bedoel dan niet in de toepassing, maar voorwerpelijk. Hoe gaat dat? Kan dat zomaar? Kan de Heere Jezus zomaar in de wereld komen en zijn goddelijke almacht gebruiken om zondaren uit de macht van de zonde te bevrijden en hen te maken tot burgers van zijn koninkrijk? Heeft hij daar alleen maar almacht voor nodig? Is daar alleen maar een goddelijk ingrijpen voor nodig? Is daar alleen maar voor nodig dat hij de macht van Satan verbreekt en dat hij Satan zo zijn onderdanen ontrooft? Is dat een kwestie van macht? Nee, dat is niet in de eerste plaats niet eens een kwestie van macht, dat is een zaak van recht. Dat is een zaak van recht. Mensen zijn maar niet toevallig slachtoffer, een prooi van de duivel geworden zonder dat ze er wat aan konden doen. Het zijn maar niet alleen schepselen waar je medelijden mee moest hebben. Zeker, de mens is een deerniswaardig schepsel en je kunt gerust medelijden met hem hebben. En de Heere heeft ook mededogen met zijn gevallen schepselen. Maar toch, er is niet alleen maar reden tot mededogen aan Gods kant. Dat zou het zijn als de mens zonder enig toedoen van zijn kant slachtoffer van de zon, van de machten van de zonde en van de duivel geworden was. Als de mens er helemaal niets aan kon doen, als hij overvallen was en als hij te goeder trouw, de Heere willende vrezen, toch ingepalmd is geworden door de vorst der duisternis. Nee, nee, wij moeten belijden, de schrift leert ons te belijden, dat wij door onze moedwillige val en ongehoorzaamheid zondaren geworden zijn. Satan heeft ons maar niet veroverd en we zijn maar niet een slachtoffer. Nee, we zijn bondgenoten van de vorst der duisternis geworden. En daarom is er voor God niet alleen reden om medelijden te hebben met de gevallen mens. Maar er is voor God ook alle reden vanwege de moedwilligheid en vanwege de opzettelijke overtreding van de wet door de mens. Er is voor God ook alle reden om te toornen tegen die mens. Te toornen. En daarom de Heere Jezus is niet klaar als hij in de wereld komt en zijn macht gebruikt en zijn macht uitoefent. Het is, zei ik al, in de eerste plaats een zaak van recht. En daarom als hij in de wereld komt om zondaren zalig te maken, dan gaat het niet langs die weg dat hij Satan overwint en zo een aantal mensen tot de zaligheid leidt. Nee, dan moet hij aan dat geschonden recht van God gaan betalen. Wat komt hij dus doen? Wel, laat ik het zo zeggen met de woorden die we een aantal keren in de schrift vinden. Hij komt een offer brengen. Een offer. Zo vinden we het in Efeze 5 bijvoorbeeld, in het tweede vers. En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer gode tot een welriekende reuk. En in het gedeelte wat we gelezen hebben in de Hebreeënbrief, daar een paar maal zelfs in dat stuk, Christus heeft zichzelf opgeofferd. En in vers 26, om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offerande. Vers 28, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen. De Heer Jezus heeft het offer gebracht. Welk offer? Zichzelf. zijn zelfs offeranden. Niet een dier, niet een lam of een stier of een bok, zoals er onder het Oude Testament zoveel geslacht zijn, maar hij heeft zichzelf geofferd. En dat was nog nooit gebeurd. Er waren vele offers gebracht, vele offers. Het is eigenlijk één onafgebroken bloedstroom die er door de voorhof stroomt. Elke dag opnieuw stroomt daar opnieuw bloed, want elke dag opnieuw worden er weer reine dieren gedood. En elke dag opnieuw is daar weer de geur, de reuk van verbrand dierenvlees. Elke dag opnieuw is daar weer de vlam op het altaar. En zo gaat dat door jaar in jaar uit. En bijzonder op de grote verzoendag, die dag die ons in het 16e hoofdstuk van het boek Leviticus beschreven wordt, die dag die bij uitstek de dag van de verzoening is, dan worden er weer dieren geslacht. En het bloed van dat dier dient tot besprenging. En voor de rest, het dier wordt verteerd in de vlammen die symboliseren de gerechtigheid van God. Twee dingen zijn er bij elk offer. Daar is een dier en dat staat daar passief tegenover de priester. En er is tegenover dat dier de priester en die staat daar met het mes in de hand, actief, om dat dier de doodsteek toe te brengen en het te slachten en het als een offer voor de Heere klaar te maken. Ze horen bij elkaar. Er is geen offer als er geen priester is, maar er is ook geen offer als er geen dier is. Dier, offerdier en priester, ze horen bij elkaar. En wat nu in het Oude Testament gescheiden is en nochtans bij elkaar hoort, dat gaat God in het Nieuwe Testament in één voegen. In Christus zelf. Want hij is en de priester naar de ordening van Melchizedek en het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En als deze priester een offer gaat brengen, dan niet het bloed van stieren of bokken, want die kunnen uiteindelijk de zonde toch ook weer niet wegnemen. Maar dan gaat hij, zoals de Hebreeënbrief zegt, zichzelf Gode onstraffelijk opofferen. Dan is hij priester die het dier, het offerdier, het lam Gods ter dood brengt. Dan draagt hij, zegt Petrus, de zonden in zijn eigen lichaam op het hout. Of anders gelezen, dan draagt hij de zonden naar het hout. Hij draagt de zonden van zijn volk in zijn eigen lichaam en hij draagt die naar het altaar, hij draagt die naar het kruishout toe, om ze daar te boeten en er daarvoor te sterven. En dus als hij sterft, dan sterft hij vrijwillig. Dan is zijn sterven niet een lot dat hem treft, iets wat hij ondergaat, iets wat over hem komt en wat hij niet af kan wenden, maar dan zegt hij zelf, ik leg mijn leven vrijwillig af. Zijn sterven is een daad en niet een gedood worden. Hij is als priester bezig met het brengen van het offer. Zo heeft hij zich op het altaar geschikt en zo heeft hij de dood gezocht. En waar deed hij dat voor? Wel, in Daniël 9 staat dat de Messias zal worden uitgeroeid, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Niet voor hemzelf. Hij heeft dat offer niet nodig. Als op de grote verzoendag de hoge priester geroepen wordt, werd tot die heilige, tot die bijzondere taak van het besprenkelen van het verzoendeksel in het heilige der heiligen, dan moest hij eerst, voorafgaande aan alles, een offer voor zichzelf brengen. En voor zijn huis. Hij moest het voor zichzelf doen. Pas dan, als hij door dat offer gereinigd en gezuiverd was, was hij bekwaam om zijn werk ook om ten belange van het volk te doen. Maar de Heer Jezus, de grote priester, heeft geen offer nodig voor zichzelf. Want hij is zonder zonde, hij is vlekkeloos, zelfs Pilatus moet het nog betuigen, ik vind geen schuld in deze mens. En hij, zegt de apostel, hij had ook geen zonde, hij had ook geen zonde gekend, hij had het nooit gedaan. En toch brengt hij dat offer, maar waar is dat dan voor? Hij doet dat plaatsvervangend, zoals dat offerdier op de grote verzoendag gebracht werd voor het volk. Zo brengt ook Christus zichzelf als offer voor het volk. Plaatsvervangend. En dat woord, dat zullen we goed moeten onthouden. De plaatsbekleding, de plaatsvervanging, substitutie. Christus voor zijn volk, zoals hij het zelf zo vaak gezegd heeft. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij is een vloek geworden voor ons. God heeft hem zonde gemaakt voor ons, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. De Zoon des Mensen is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Hij voor die zondaren in de plaats van die mensen. Plaatsvervanging. En hoe functioneert dat dan? Hoe krijgt dat objectieve nu ook betekenis in de beleving van die zondaar? U ziet dat alweer in het Oude Testament uitgebeeld. Want als dat dier geslacht wordt, of beter gezegd, voordat het dier geslacht wordt, door de priester, moet die offeraar, moet die Israëliet die dat dier brengt, er wat mee doen. Dan moet hij die dat dier gebracht heeft en aan de priester overhandigt, zijn handen leggen op de kop van dat dier. Om zo, als het ware, in dit gebaar zijn schuld, waaronder hij moet bezwijken, waardoor hij schuldig staat, waardoor hij Gods gramschap dragen moet, om zijn schuld over te dragen op dat dier. En dan gaat dat dier straks, als het beladen dier, als het met de schuld van die Israëliet beladen dier, naar het altaar. En als de schulddrager krijgt het straks de doodsteek. En als de schulddrager gaat het straks op het altaar en verteert het in de vlammen van de gerechtigheid Gods. Of zoals het op de grote verzoendag gebeurde. Met die bok, er waren immers twee bokken. Eén moest geslacht worden en het bloed ervan gesprenkeld op het verzoendeksel. Het andere dier bleef in leven. Wat gebeurde daar? Mee. Wel, dat werd weggezonden. Die bok werd weggezonden in de woestijn, opdat het in de woestijn zou zwerven en in de woestijn ook zou omkomen. En voordat dat gebeurde, werden ook op dat dier de zonden van het volk gelegd met die oplegging der handen. En als dan de overdracht van de schuld had plaatsgevonden, dan ging dat dier beladen met de schuld weg uit de gemeenschap van Israël. En zo heeft de Heere het willen symboliseren, dat hij de ongerechtigheden van het volk op één dag zal wegdoen, zoals we in de profetie van Zacharia lezen. En dit is de achtergrond van wat Johannes de Doper zegt. Johannes de Doper die spreekt over het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt, uit het midden wegdraagt. Maar dat houdt voor dat lam dan in, dat het weggezonden wordt, dat het buiten de poort moet gaan leiden. En zo krijgt alles, ook van de leidersgeschiedenis van de Heere Jezus Christus, het aspect van de vervulling van wat God in het Oude Testament al heeft laten zien. Zo moet Christus als die plaatsvervanger buiten de legerplaats, als die plaatsvervanger buiten het volk, buiten de gemeenschap met mensen, maar bovenal buiten de gemeenschap met God geplaatst worden. Waarom? Omdat die schuld op hem ligt, omdat die ganse ongerechtigheid aan hem bezocht wordt. Dat is het evangelie van de verzoening door voldoening. Want voor deze weg is de Heere Jezus niet teruggedeinsd. Ach, we zouden hebben kunnen denken, we hebben kunnen begrijpen als de Heere Jezus in verschrikking en in benauwdheid geaarzeld had deze weg te gaan. Hij is een menselijke natuur, hij heeft er ook zwaar onder geleden. Hij begon, zo staat er in de geschiedenis van zijn lijden in Gethsemane, hij begon droevig en zeer beangst te worden. En we horen het van zijn lippen: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Welke drinkbeker? De drinkbeker dat hij alles moest betalen. Alles wat zijn volk heeft misdreven. Dat hij elke zonde, al die ongerechtigheden zou dragen. De Heere heeft aller onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En toen dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Toen is hij weggenomen uit het land der levenden. Toen is hij afgesneden. Kunt u zich indenken dat hij staande voor het drinken van deze drinkbeker, staande voor het drinken van de beker die gemengd is met de gramschap Gods, gehuiverd heeft. Het is de beker, ja, van de gramschap Gods. In het Oude Testament, ik meen in Jeremia 25, lezen we ervan dat de Heere de beker van zijn gramschap zal uitreiken aan alle volkeren die hem versmaad hebben. Wel, nu die beker heeft Christus gedronken voor zijn volk. En het is een beker vol verschrikking. Een beker vol angst en benauwdheid. En als zijn ziel er meer aanraking komt, dan huivert hij. Dan is hij bang en bevreesd. Dan kruipt hij in het stof van Gethsemane als een worm en geen man. Wat laat het ons zien? Ja, u zegt dat laat ons zijn zondaarsliefde zien. Dat hij nochtans niet alleen maar gevraagd heeft: neem deze drinkbeker van mij weg, mijn Vader. Maar dat hij ook gezegd heeft: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat hij toch weer bereidwillig geweest is om dat werk te doen. En dat hij toch zichzelf geen rust gegeven heeft voordat hij het ganse werk volbracht heeft. Zeker dat spreekt van zijn bereidheid om te lijden. Dat spreekt van zijn verbondenheid aan zijn volk. Dat spreekt van zijn liefde tot de zijnen. Zo zegt de apostel het ook. De Heer Jezus, de zijne die hij in de wereld lief gehad heeft tot het einde, tot dat allerbitterste einde van de dood aan het kruis. Maar het spreekt niet alleen van zijn bereidheid om te lijden. Het spreekt niet alleen van zijn zelfopofferende liefde. Het spreekt niet alleen van zijn barmhartigheid. Dit werk van Christus, deze arbeid van zijn ziel, deze benauwdheid, deze verschrikking, spreekt ook van de verschrikkelijke ernst van onze zonde. Dat de Zoon van God zo moest lijden, dat zelfs het onbegrijpelijke moest plaatsvinden, dat de Vader geen gemeenschap meer kon hebben met zijn Zoon vanwege het recht dat geschonden was. Dat de Zoon in de benauwdheid van zijn ziel in het stof gekropen heeft als een worm en geen man, en dat zijn zweet veranderde in grote druppels bloed. Brokjes bloed staat er eigenlijk. Trombose. Gestold bloed werd uit zijn huid geperst. En het druppelt op het stof van Gethsemane. Zo benauwd had Christus het. Dat vertelt ons hoe God over de zonde denkt. En wat de zon daar buiten Christus te wachten heeft. Dat vertelt ons hoe onnoemelijk ernstig de toorn van God is tegen de zonde. Wat we door onze zonde teweeg gebracht hebben. En hoe God reageert op onze zonde. Als we letten op het lijden van Christus, dan wordt ons dit duidelijk. Althans, dan behoort ons dit duidelijk te zijn. Dat de zonde een diep ernstige zaak is. En dat iemand die toch nog in zijn zonde voortgaat, naar het einde van zijn leven doorrest. En die aan die genade Gods die in Christus geopenbaard is voorbij leeft, dat zo iemand dwaas is. Het openbaart ons dat hij die zonder God en zonder Christus voortgaat niet weet wat hij doet. Want hoe kunnen wij rechtvaardig verschijnen voor God? Als God gaat afrekenen, Als God de zonde gaat bezoeken, als God datgene in ons leven gaat uitwerken wat hij gezegd heeft dat hij zal doen in het leven van alle die hem niet kennen. Hoe kunnen wij in dit licht gezien nog rustig voortgaan zonder de genade Gods in uw leven? Droeg de Heere Jezus uw zonde? Zo niet, dan moet u ze zelf dragen. Als hij ze niet droeg en als ze niet op hem zijn afgewenteld, dan moet u ze zelf dragen. En we krijgen er een keer mee te maken met onze zonde. En met de straf, met de toorn Gods tegen onze zonde. En als wij in onbekeerlijkheid voortleven, weet wat u doet. Als we deze genade Gods in Christus geopenbaard, die liefdevolle en die barmhartige heiland, die bereidwillig tot aan het einde toe de drinkbeker gedronken heeft, als wij deze zaligmaker en op deze zaligheid geen acht geven, waar zullen we dan verschijnen? Maar voor alle die in de Heere Jezus zijn, is dit de vaste grond en de vaste hoop en de zekerheid van hun zaligheid. Nee, dan ligt het niet vast in wat wij persoonlijk hebben of zijn. Dan heeft God de zaligheid van zijn kerk vaster gemaakt. Dan ligt het verankerd in het fundament. Ja, ik mag zeggen van de verkiezing, maar dat zeg ik nu niet meer, want dat hebben we al meerdere malen met elkaar overdacht. Ik zeg het nu anders en dat is toch geen tegenstelling. Dan ligt de zaligheid van Gods kerk niet alleen vast in het fundament van de verkiezing, maar ook in het fundament van het bloed. Het fundament van het bloed van Jezus Christus. En dat is maar niet alleen bloed dat gestort is. Dat is bloed, we hebben gelezen uit Hebreeën, dat hij met dat bloed is ingegaan in het hemelsheiligdom. Dat is bloed dat gestort is, maar het is ook bloed dat aanvaard is. Het is bloed dat door de Vader gekeurd is en volkomen bevonden. Het is bloed waarvan de Vader gezegd heeft, zoals hij het van de Zoon gezegd heeft. Deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Mag ik het zo zeggen? Hij heeft van dit bloed gezegd. Dit is het bloed van het Nieuwe Testament, waarin ik al mijn welbehagen heb. En op grond van dat bloed gaat hij nu vergeven. Gaat hij nu wegnemen al de ongerechtigheid. Als dat gestorte en door de Vader aanvaarde bloed nu ook in ons leven het bloed der besprenging gaat worden. Dan wordt waar, ik zie geen zonde meer in mijn Jacob. En geen ongerechtigheid meer in mijn Israël. En zo geeft de Heere zijn volk vastheid. Niet een vastheid in onze gemoedsgesteldheid. Niet een vastheid in ons ervaringsleven. Niet een vastheid, zelfs niet in ons geloofsleven. Maar een vastheid in het heil dat Christus voor zijn volk heeft volbracht. Dat is de vaste grond. En van daaruit komt ook de vaste troost. En daarom, er is voor alle die God vrezen reden om zich over deze plaatsvervanger te verwonderen. En we raken daar nooit over uitgedacht. Eigenlijk kan een mens er niet eens inkomen. Niet eens inkomen met zijn gedachten in wat de Heere Jezus alles heeft willen doorstaan. En alles wat hij leed was voor anderen. Hij is afgesneden niet voor zichzelf. Hij heeft geweend niet voor zichzelf. Hij heeft bloed gezweten, niet voor zichzelf. Hij heeft gezucht en geklaagd en pijn doorstaan. Hij heeft geestelslagen ontvangen. Hij heeft de nagels door zijn handen en voeten voelen gaan, niet voor zichzelf. Er was geen traan die hij schreide, of het was voor anderen. Er was geen pijn die hij doorstond, of het was plaatsvervangend geleden. Er was geen angst in zijn ziel, of het was een angst die hij plaatsvervangend heeft gedragen en beleefd. Alles in de plaats van zijn volk, want zij hebben verdiend die weg te moeten gaan. En toch, hoewel hij zonder zonde was, heeft hij dit alles op zich genomen. Hij die geen zonde gekend, gehad of gedaan heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Opdat, dat is het doel, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods door hem. Om zijnentwil, op grond van zijn volbrachte werk. Hij voor de wereldlijke rechter schuldig bevonden, hoewel hij onschuldig was. Opdat wij nimmer meer in het gericht God zouden komen. Plaatsvervanging, dat wil zeggen, door verzoening voldoet, door voldoening verzoent Christus de zondaar met God. En dan mag de schrift het ons voorhouden. Dan mag de Heere het, dan zal de Heere het ons zeggen. En dan mogen we het elkaar doorgeven. Dat voor een ieder die in deze Christus gelooft. De Heere Jezus heeft het zelf gezegd. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Wie die daar iets van ziet. Van dat volkomen werk van die dierbare borg en middelaar. Die ganse lijdensweg wilde gaan. Wie zal niet in aanbidding voor hem neerknielen? Als Thomas iets begrepen heeft van dat wonder. Dat die gestorven Christus straks tot hem komt in de opstanding. En zich aan hem, ja aan hem persoonlijk bekend maakt. Juist met die tekenen waarin hij het laat zien. De verzoening door voldoening. Dan valt Thomas neer en hij zegt, mijn Heer, mijn God. En wie die door genade in die tekenen van de verzoening door voldoening mag zien. Wie zou niet met Thomas zeggen, mijn Heer. En mijn God. We zingen met elkaar uit Psalm 103. Vers 6. Psalm 103, vers 6. Zullen we weer gaan beginnen? Ik stel voor dat we zingen uit Psalm 111, het derde vers, 111 vers 3. Zoals ik gezegd heb, we hebben vanavond nog maar een begin gemaakt met datgene wat er over de verzoening te zeggen is en wat de Heere daar zelf over zegt in zijn woord. Er blijven dus nog een aantal onderwerpen onaangeroerd. Maar dat neemt niet weg dat er nog waarschijnlijk wel het een en ander aan vragen is overgebleven en dat we daarom nog best een poosje met elkaar over datgene wat gezegd is, deze kant van het onderwerp, verder kunnen spreken. Wie zal de eerste zijn? Ja, Van der Laan. Ja, zonde beleiden voor de Heer Jezus en zondaar worden voor God. Wat is de juiste orde? Ja, daar kun je een bepaalde orde in zien. Je kan natuurlijk ook zeggen, ja, in feite is dat nou ook weer niet zo verschillend. Althans, de uitdrukking de zonde tegenover de Heer Jezus beleiden kan ook heel goed bedoeld worden. Ik geloof inderdaad dat je schriftuurlijk gesproken mag zeggen, moet zeggen dat een mens zondaar wordt tegenover God, maar dan inderdaad tegenover God in zijn heiligheid, zijn gerechtigheid, God als rechter. Dat leert ons de schrift, dat een mens als God door zijn geest hem bearbeiden gaat, hij met deze dingen in aanraking komt, met zijn zonde en met zijn schuld, en dat hij dat voor God gaat belijden. Aan de andere kant, we weten natuurlijk ook dat de schrift ons spreekt van de Heere Jezus aan wie het oordeel zal worden overgegeven en dat hij ook rechter is. Dus ik zou zeggen, laten we dat niet helemaal forceren en daar een tegenstelling van maken. Om nu terug te komen op de vraag, de tweede deel van uw vraag, moeten we dan niet eerst zondaar worden voor God? Ja, zeker, er is deze gang in het werk van Gods geest in het leven van een mens, dat de Heere hem met zijn zonde in aanraking brengt. En zoals ik al zei, dan wordt hij ook zondaar in de bewustheid voor Gods aangezicht. En dat drijft hem uit tot de troon der genade, maar met schuldbelijdenis. Hè? Met verootmoediging. De Heere, hoe de Heere dat doet en in welke mate dat doet, laten we nu even buiten beschouwing. Maar de Heere brengt de mens aan de weet dat hij gezondigd heeft. En naarmate die overtuiging in zijn ziel rijpt, gaat de Heere zelf ook plaatsmaken voor de toevlucht voor zondaren, het middel om aan de welverdiende straf te ontgaan. Laat ik het maar illustreren met oud-testamentische voorbeelden, met de symboliek, met de ceremonieën van het Oude Testament. De Israëliet die naar de tempel kwam of naar de tabernakel met zijn offerlam, die kwam daar omdat er reden was om een offer te brengen. Het was, ja ik weet wel, nou heb ik het niet over die Israëlieten die het allemaal plichtmatig deden en die dachten dat ze met het voldoen en het vervullen van hun plichten goden aangenaam waren. Die zijn er natuurlijk ook geweest. Maar het gaat nou om de oprechte Israëliet die het in waarheid beleeft. Dat wel, als hij naar Gods huis kwam met een offerdier, dan was daar reden voor in zijn leven. En dan was hij zich dat ook bewust dat er reden voor was. En dan had hij die schuld ook tegenover de priester te beleiden. De priester die daar stond als de vertegenwoordiger Gods. En de priester die er ook stond om het gericht Gods te voltrekken. Aan hem, eigenlijk aan hem. Want de ziel die zondigt, die zal sterven. En als die man moest gaan erkennen dat hij gezondigd had, dan moest die priester als instrument Gods de gerechtigheid Gods aan hem gaan voltrekken. Dan had hij de dood verdiend. Maar dan is daar en daar opent de Heere zelf de weg. Voor die schuldenaar die zich schuldig kent, opent de Heere ook de weg der ontkoming. En dan wordt daar in dat offerdier eigenlijk oud-testamentisch de Heere Jezus ontsloten. He? Nou, wat hij ervan gezien heeft en wat hij ervan verstaan heeft, dat laat ik ook maar even in het midden. De mate daarvan, die kennis van de weg der ontkoming en der verlossing, laat ik dat maar even buiten beschouwing laten. Maar twee dingen waren duidelijk. Hij had iets verstaan van wat het is om zondaar te zijn. En hij mocht ook iets gaan verstaan van wat het is dat God genadig is. Nou, in die weg leert de Heer zijn volk nog. En zo mag je inderdaad zeggen, ja, voordat de mens kennis aan de verlossing, voordat de mens kennis aan de Christus, aan het bloed van Christus, aan de zaligmakende kracht van het bloed van Christus, voordat hij enige kennis daaraan krijgt, heeft hij toch nodig de kennis van zijn nood, van zijn verlorenheid, van zijn, ja, God kwijt zijn, schuldenaar zijn. Ja, oh ja, nou ik denk dat er iets anders, dat u iets anders bedoelt dan dat Van der Laan bedoelt. Van der Laan bedoelt het, die vraag begreep ik althans in deze zin, aan wie moeten mensen zonde beleiden? Maar wat u bedoelt met Saulus, dat is, wat heeft Saulus gezien als het wezenlijke van zijn zonde? En ja, dan is het waar, dan laat de Heere Jezus die aan Saulus verschijnt hem zien, wat vervolgt gij mij? Zijn zonde, de zonde waar de Heere Saulus in de eerste plaats op aanspreekt, en dat was niet zijn enige zonde, dat heeft hij later ook wel beleden en beseft, maar de zonde waar de Heere hem op arresteert, waar de Heere hem allereerst van overtuigt, dat is de zonde van het vervolgen van Christus. In het feit dat Saulus de gemeente vervolgt, vervolgt hij Christus. En met dat woord slaat de Heere hem neer. Maar van daaruit, vanuit het feit dat Saulus dus tot ontdekking gekomen is dat hij een vervolger van Christus, een hater, een vijand van Christus is, heeft de Heere hem ook andere zonden in zijn leven laten zien. Ja, heeft de Heere hem laten zien dat zijn hele leven niet deugt. Hè? Dus u bedoelt in wezen wat anders als wat de eerste vraag bedoelde, want daar gaat het over aan wie moet je je zonde beleden, aan Christus of aan God. Maar u spreekt over, ja, wat is zonde, wat was het in Saulus leven? Wel, dat was het zondigen tegen Christus. Nu, dat is bij Paulus, op dat punt heeft de Heere dus een ingebroken in zijn leven, als ik het zo mag zeggen. Hè? Op dat punt is het panzer dat om Saulus hart zat gebroken. Bij een ander breekt de Heere op een ander punt, op een andere zonde in, hè, om hem van die zonde te overtuigen en hem door die zonde op de knieën te brengen, om van daaruit weer allerlei andere aspecten van het zondige bestaan te laten zien. Hè? Ja. Terecht. Paulus heeft veel van wat we vanmorgen hebben besproken in zeer korte tijd geleerd. Daarin is Paulus ook weer niet de enige geweest, want er zijn er wel meer die het in zo'n korte tijd geleerd hebben. Maar er zijn er ook die er veel langer over doen. Ik weet, u zegt het al, Paulus predikte nadat hij bekwaamd geworden was om dat te doen, daar stond Christus. 3 dagen heeft hij in dat huis gezeten, dat hij niet zat, zag en niet had en niet dronk. 3 dagen van vasten, 3 dagen van worstelingen. En toen heeft de Heere zich aan hem geopenbaard. Niet waar, door het woord van Ananias, of beter door Gods woord aan Ananias, heeft de Heere hem zich geopenbaard, ook als de schuldvergevende God. Toen heeft, laat ik het maar zeggen, God Christus aan zijn ziel geopenbaard. Toen heeft de Heere zelf gesproken over de afwassing van zonden. En toen was Paulus daardoor ook terstond bekwaamd om die Christus te verkondigen. Is Paulus toen uitgeleerd geweest? Dat is een andere vraag natuurlijk. Hè? Hij heeft wel veel geleerd. Hij heeft ook wel in korte tijd veel geleerd. Maar hij is niet uitgeleerd. Dat is hij trouwens zijn hele leven niet. Maar later in zijn leven zie je, hoor je de apostel spreken over wat hij nog niet weet. En wat hij nog graag zou willen weten, opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. En zo zijn er meer plaatsen in Paulus brieven waarin hij tot uitdrukking brengt dat er in zijn ziel nog, nog leegten zijn die de Heere alleen vervullen kan. En Paulus vraagt de Heere dan ook gedurig, zou ik zeggen, of de Heere zich verder aan hem wil openbaren. Maar u hebt gelijk, Paulus heeft in die korte periode veel geleerd, meer dan anderen in 3 jaar of misschien wel in 30 jaar leren. Ja. Ja, dat had hij ook. Ja, Paulus had het vaste fundament gevonden. Ja. Ja. En hij kon daar ook op staan. Hij kon daar ook op terugkomen. Dat heeft hij meerdere malen gedaan. We lezen 2 maal, 3 maal die bekeringsgeschiedenis van Paulus. Maar 1 keer is het door Lucas beschreven en 2 keer is het door Paulus zelf verteld. Tegenover de Joden en tegenover de Romeinse stadhouder. En hij heeft dat ook nooit in zijn leven vergeten. Dat is ook wat de Heer hem van meet af heeft meegegeven als de vaste grond en als het zekere fundament van de zaligheid van Gods kerk, maar ook van hemzelf. Ja. Nog meer vragen? Ja, Valerius.
Ik zit nog even te denken over die vraag 2 van mevrouw Van Hemmeven en van vraag 1 van Van der Laan.
Ja.
Paulus kwam tot de ontdekking van gezongen te hebben tegen Christus. Kunnen we die vraag eigenlijk niet doortrekken naar die eerste vraag van Van der Laan, en dan namelijk op deze manier, dat als eerste oorzaak Christus lijden was, de liefde tot zijn vader, om de geschonden deugden des vaders te herstellen.
Mm-hmm.
Dus dan kom je van toch van vraag 2 naar vraag 1. En dat daar de zaligheid van de bruidskerk aan verbonden is.
Ja. Nou, wat u zegt, dat de eerste oorzaak van het lijden van Christus, dat was vanwege de geschonden deugden Gods, ja, zeker. Kijk, ik heb gezegd, en dat heb ik dus met de schrift aangetoond ook zo pas, de Heer Jezus maakt dat zelf duidelijk, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Dat is door hemzelf als het doel van zijn komst omschreven. Paulus zegt dat eigenlijk net zo in zijn eerste brief aan Timotheus, dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Nou, dat houdt de schrift ons voor. Als iemand u vraagt waarom kwam Christus in de wereld, dan is het bijbels om te zeggen om zondaren zalig te maken. Het is net zo bijbels om te zeggen, hij kwam in de wereld om de werken des duivels te verbreken. Dat staat ook in de schrift. He? Om de werken van de duivel te verbreken, om als het vrouwenzaad de kop van het slangenzaad te vermorzelen, dat is ook bijbels. Is dat dan wat anders?
Nee,
Is het wat anders dat Christus in de wereld kwam om zondaren zalig te maken, of dat hij in de wereld kwam om de werken des duivels te verbreken? Nee, natuurlijk, dat is niet iets anders. Dat is hetzelfde, maar dan van een andere kant benaderd. Want die zondaren die hij komt zalig maken, die verlorenen, die zijn prooi van de vorst der duisternis, die zijn in zijn macht en onder zijn heerschappij. Nu, als hij hen komt bevrijden, dan moet hij de werken van de duivel verbreken. Omgekeerd, als hij komt om de werken van de duivel te verbreken, dan is het gevolg daarvan dat hij die vaten aan Satan gaat ontroven. Nu, en nou is er een derde aspect. Iemand kan vragen, wat kwam Christus doen in de wereld? Dan kan je zeggen, hij kwam zondaren zalig maken, hij kwam de werken des duivels verbreken. Hij kwam God verheerlijken. Of hij kwam het geschonden recht van God herstellen. Hij kwam voldoening doen, genoegdoening doen aan de gerechtigheid Gods. Ja, dat is van Gods kant bezien. Als we de zaak van deze kant benaderen, dan moeten we altijd oppassen welke woorden we gebruiken, want Je bent toch maar gebonden aan menselijke woorden en menselijke gedachten. Maar het gaat dan om goddelijke dingen. En dat moeten we wel bedenken. En dan schijnt het wel eens een beetje onmogelijk om je uit te drukken. Dan heb je wel eens het gevoel dat je naar woorden moet zoeken en dat je ze toch ook niet vinden kunt. Mag ik het zo zeggen? Toen de mens zondaar werd, toen heeft de mens natuurlijk schade geleden. Toen is de mens een ellendige zwerver geworden, een schuldenaar, hoe dan ook. Maar toen heeft God daar ook schade van geleden. Nogmaals, hou me ten goede, het zijn menselijke woorden, maar ik weet ook niet hoe ik het anders moet zeggen. God heeft er schade van geleden, dat de mens hem ongehoorzaam geworden is. Want toen heeft God zijn... Ja, Gods wet werd niet meer vervuld. De wet bleef daar liggen, onvervuld. Ja, erger, de wet werd overtreden. God kreeg geen eer meer van zijn schepselen. Gods recht werd niet vervuld. En in die zin bedoel ik het, als ik zeg dat God er schade van geleden heeft, dat Gods deugden werden niet verheerlijkt. Integendeel, de mens heeft die glans van zijn schepper verduisterd enzovoort. En dat kwam de Heere Jezus herstellen. Dat kwam hij herstellen. Uit liefde tot zondaren kwam hij, maar hij kwam ook uit liefde tot het recht en tot de deugden van zijn vader. En toen zijn vader hem in de wereld zond, toen had hij zich van tevoren al bereid verklaard om dat werk te doen. Met de bedoeling dat wat de eerste Adam verdorven heeft, door de tweede Adam zou worden hersteld. En dat God toch van zijn schepselen de eer zou ontvangen die hij daarvan wenste te ontvangen. Is dat dan een tegenstelling tot het zalig maken van wat verloren is? Nee, ook weer niet. Want dan bindt de Heere die twee doeleinden aan elkaar. Want als Christus nu komt om het geschonden recht van God te herstellen, dan gaat dat in het heilswerk Gods gepaard met het verlossen van zondaren. En zo maakt de Heere die twee één. En verheerlijkt hij zichzelf juist in het zalig maken van zondaren en in het verbreken van de werken des duivels. Het is maar van welke kant men het benadert. Maar het is waar, als je zo op het kruis van Christus ziet, Christus aan het kruis, daar is inderdaad de uitdrukking van de liefde van Christus tot zondaren. Nee, je kunt dat het misschien duidelijkste zien als die gekruisigde tot die andere kruiseling zegt: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het kruis Christus onder de vloek en onder de toorn van God is het symbool van de zondaarsliefde van Christus, zijn liefde waarmee hij de zijne lief gehad heeft tot het einde. Maar het is ook, en misschien moet je dat wel eerst zeggen, het symbool van de liefde van de Zoon tegenover de Vader. Want die Vader, eigenlijk de drie-enige God, heeft zijn schepsel kwijtgeraakt en is in de val van de mens ook zijn eer kwijtgeraakt. En Christus komt dat herstellen. En dan heeft hij er alles voor over, tot de nederdaling ter hel toe, als dat geschonden recht van God maar weer hersteld wordt. Zo is het kruis ook een uitdrukking van de liefde van de Zoon tegenover de Vader. En hij heeft wel eens gezegd, dat zit in dat kruis als het ware ook gesymboliseerd, de verbinding van boven naar beneden en de verbinding van oost en west. De verhoudingen hier, horizontaal, Christus en de zon daar, maar ook de verhouding verticaal, Christus en de Vader. Ja, wie zal er nog een vraag stellen? Ja, de bakker.
Een mens die overtuigd is van het woord van zijn zonde, waar moet hij nog eindelijk eerst een beroep op doen? Of Gods genade en barmhartigheid van God de broeder te wonen?
Waar moet een mens die door Gods geest ontdekt is aan zijn zonde nu het eerste beroep op doen? Op Gods genade en Gods barmhartigheid of op het bloed des verbonds, het bloed van Christus? Nou, ik zou niet weten of daar verschil tussen is. Voor de ervaring misschien wel, maar juist in dat bloed openbaart de Heer zijn barmhartigheid. Laat ik u dat maar lezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus. Wij geloven dat God die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf van de zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft God dan zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn zoon in de dood. Dus in het feit dat hij zijn zoon in de dood geeft en dat de zoon het bloed geeft, door een zeer volkomen liefde, staat er nog bij, heeft God over ons zijn barmhartigheid uitgestort. Het feit dat de Heer Jezus in de wereld kwam, was al een bewijs dat God barmhartig is. Zacharias heeft dat al gezongen in zijn lofzang. En dan staat het in de berijming toch ongelukkig. Er staan wel eens meer van die zinnetjes in de berijming die niet al te gelukkig zijn. Die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ons. Dat is helemaal niet waar. Dat zegt Zacharias ook niet. Die in zichzelf bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan. De Heere is niet bewogen geworden met het lot van de mens. Maar de Heere was bewogen. Van eeuwigheid in zichzelf bewogen. Heeft hij redenen genomen uit zichzelf. En omdat hij de bewogene is, daarom heeft hij zijn zoon gezonden. Christus heeft niet de barmhartigheid Gods verdiend. Christus heeft niet de genade Gods verdiend. God was al genadig. Dat hoort bij het wezen Gods. God was barmhartig. En omdat hij barmhartig is, daarom heeft hij zijn zoon gezonden en daarom heeft Christus ook zijn bloed gestort. Nou, wat moet nou een zondaar doen die aan zijn zonde ontdekt is? Een beroep doen op de barmhartigheid Gods of op het bloed van Christus? Ik zou niet willen zeggen het een of het ander. Ik zou alleen dit willen zeggen op datgene wat hem door de Heilige Geest indachtig gemaakt wordt. En de Heilige Geest die zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Nu dan is het in wezen niet verschillend of een zondaar pleit op het vaderlijk meedogen of dat hij een beroep doet op dat bloed der verzoening. Als de Heere door de prediking, als de Heere door het woord op zijn hart te binden, op welke manier hem bepaalt bij die weg die hij ontsloten heeft in het bloed van Christus, laat hij dan daarop een beroep doen. Maar als de Heere hem door het woord of door de prediking bepaalt bij de barmhartigheden Gods die vele zijn, dan laat hij daar dan een beroep doen. En hij doet geen beroep op twee verschillende dingen, want het een hangt nou met het ander samen. Daniel die in gebed gaat in het 9e hoofdstuk van het boek, lezen we het, die zegt, wij werpen onze smekingen niet neer op onze gerechtigheden, die gene zijn, maar op uw barmhartigheden, die vele zijn. En dan heeft Daniël in dat gebed schuld beleden. En dan heeft hij in dat gebed om vergeving gevraagd. En op grond waarvan doet hij het dan? Op grond van de barmhartigheden Gods, die vele zijn. En die tollenaar, die daar in de tempel staat, achteraf, die zegt, wees mij zondaar genadig. Die doet een beroep op de genade Gods. Maar eigenlijk vraagt hij niet zozeer om genade. Hij vraagt, wees met mij de zondaar verzoend. Hij doet een beroep op de verzoening. Ik weet het niet, ik kan het niet bewijzen. Het staat er, maar hij stond in de tempel, nietwaar? En in de tempel was altijd dat altaar. En daar stond hij wel in de voorhof, helemaal aan het eind. Maar vandaar kon hij toch ook het altaar nog zien. En dan durft hij zijn ogen niet op te heffen omhoog. Maar hij heeft misschien niet eens naar het altaar durven kijken, maar toch geweten, daar is het offer. Daar is de weg ontsloten. En nu kom ik hier met een aanklagend geweten, met een schuldig bestaan, de zondaar, zoals zij zich noemt. En voor hem is de enige weg om behouden te worden als God die verzoening die daar in dat altaar afgebeeld wordt, ook in zijn leven tot uitdrukking. En daar beroept hij zich op. Ik zou zeggen, dat geeft niet. Of een mens zich op Gods barmhartigheid beroept, of op Gods genade, of op Gods werk, op Christus werk en op het bloed van Christus en op het kruisoffer van de Heer Jezus Christus. Het een vloeit toch uit het ander voort. Dat zou ik zeggen. En nogmaals, laat het dan afhankelijk zijn aan wat de Heilige Geest ons voor de geest plaatst. Nog meer vragen? Ja.
Mijn vraag is nog, zou ik nog eens een keer iets uit willen leggen van de preek van zondag. Weer alles vast en dan moet je je huid houden.
Oh ja, weer zo'n zinnetje. Ja, dat was het laatste vers van Psalm 33. Oh. Juist. Ja. Ik heb al eerder gehoord dat ik niet de eerste was. Ik denk ook dat ik het zelf al eens een keer heb horen zeggen. Al weet ik me dat niet meer bewust te herinneren. Maar ik geloof dat. Dat was dan het laatste vers van Psalm 33. Niet die woorden weer steeds alle smart. Maar heilig alle smart. Kijk. Als we op grond van Gods woord belijden dat de Heere ook het kwade stuurt en dat de Heere daar zijn bedoelingen mee heeft, dat de Heere dat in het leven van zijn kinderen nodig keurt, als we belijden, zoals we zondag hopen te zien aan de hand van de catechismus ook weer, dat ook onvruchtbare jaren en droogte en allerlei rampen, ziekte en allerlei uit Gods vaderlijke hand komen, dan geloof ik niet dat wij het recht hebben om te vragen of de Heere altijd het smart, altijd het kwade wil weren. Dan zouden we het eigenlijk beter willen weten dan de Heere. Wij zouden dan het kwade afbidden. Heere, houd dat alstublieft bij ons vandaan. Ik geloof niet dat dat juist is. Je mag wel bidden om verlossing uit moeite en uit ellende en uit zorgen, maar je moet vooral leren vragen of je er wat uit leren mag. En vandaar dat ik het dus persoonlijk beter vind om te zeggen, heilig alles, maar als de Heere dat stuurt, stuurt hij met een bedoeling, namelijk dat we er wat uit leren, dat we erdoor geoefend, dat we erdoor geheiligd worden. In het leven van zijn kinderen met name de beproeving uw geloofs, opdat daardoor gereinigd, daardoor geoefend zou worden, zoals het goud in het vuur beproefd wordt, opdat dat goud zuiverder gemaakt zal worden. Zo moet het geloof in het leven van Gods kinderen gezuiverd worden van alle onzuivere bestanddelen. En daartoe gebruikt de Heere het vuur van de beproeving, daartoe gebruikt de Heere de smart en de moeite. Daarom lijkt het mij schriftuurlijker om te vragen, Heere, heilig alle smart, dan weer alle smart. Yeah. Ja. Wie? Wie is dat? Twee of... Oh, gaat u gang.
En dat van wie is dat
allebei? Allebei?
Ja.
Hoe dan?
Alle vragen van ons kinderen, ook van de
beste. Ja, ja, ja. Nou, dat is, dan laat het laatste, dat geeft toch al die ruimte die ik zo pas zei. Kijk, al, de Heere kan het weer, hè? Zeker, de Heere kan dat ook doen. En als de Heere het niet deed, dan hadden we toch in dit jammerdal veel meer ellende. Hè? Veel meer. Nu staat er in de psalmen veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vrome lot. Maar als de Heere naar verdiensten zou handelen, dan zouden er nog veel meer rampen en ellende zijn. Dus de Heere houdt ook nog veel kwaad weg van de zijne. Zijn hand beschermt nog. Dat kan de Heere dus doen. Maar de Heere doet het niet altijd. En als de Heere het nu doet, goed, dan hoeft het ook niet meer geweerd te worden. Dan is het geweerd. Dan hoef je ook niet te vragen of je erdoor geoefend mag worden, want dan is het er niet. Maar als de Heere het nou niet doet, dan vragen of de Heere het ten beste wil keren. En dat is dan ook naar zijn eigen belofte. Dus ik geloof dat je met het doopsformulier in handen kunt zeggen, wel, de Heere weert het, maar niet geheel. En als de Heere het weert, dan mogen wij hem daarin als een barmhartig en een genadig God kennen. En als de Heere het niet weert, dan zullen we hem nodig moeten krijgen als die God die dan toch ook dat kwade nog ten beste kan en wil keren. Zodat het geen schade doet. Geen schade doet in het leven van Gods kinderen. Ja. Was er nog een vraag? Beide. Het ene is ook weer niet los van het ander. Hij lijdt omdat hij de zonde draagt. Hè? En nu zou je kunnen zeggen, ik heb dat eigenlijk zo pas ook min of meer het sterkste benadrukt. Het lijden, die beker was de beker van de gramschap Gods. Die was gevuld met de toorn Gods. Mag je ook zeggen, op grond van de catechismus, dat Christus de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft. Dus het is het lijden en met name het aspect dat de Vader op hem die de plaats van zijn volk inneemt gaat toornen. Dat is op dit ogenblik nog niet zover. Hier is Christus nog niet van zijn Vader verlaten. Dat blijkt uit de manier waarop hij zijn Vader aanspreekt. Dan noemt hij hem nog vader. Nou, op dat ogenblik nog. En er is er nog contact. En dat blijkt ook van Gods kant, van de kant van de Vader, als hij een antwoord op het gebed van de Zoon een engel uit de hemel stuurt om hem te versterken. Dus, maar al is op dat moment het contact nog niet verbroken, de Heere Jezus weet het en hij spreekt het uit met die woorden, deze drinkbeker. Hij weet het dat het moment gaat komen dat zijn Vader hem straks gaat verlaten. En dat is zo bitter en zo zwaar voor hem, dat hij er op dat ene moment niet, laat ik het maar zo menselijk zeggen, niet overheen kan zien. En daarom vraagt hij, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Dus ik geloof dat daar het accent ligt op het lijden. En met name het lijden hierin dat hij van zijn Vader zal worden afgescheiden. Hangt dat dan niet samen met onze zonde? Ja, want hij had die beker nooit hoeven te drinken als hij niet tot zonde gemaakt was. Als God onze ongerechtigheden niet op hem had doen aanlopen, dan was hij ook nooit verdrukt. En dan had hij ook nooit onder die toorn Gods verkeerd. Hij behoefde het geen roof te achter om Goden even gelijk te zijn. Hij had de heerlijkheid bij de Vader, eer de wereld was. Als hij nooit op deze aarde gekomen was, dan had hij ook nooit die beker hoeven te drinken. Niet waar? En hij kwam hier toch om die zonde op zich te nemen en die schuld te dragen. Dus het een hangt met het ander samen. Maar ik denk dat het hoofdaccent in Gethsemane ligt op het bittere van het lijden onder de gramschap Gods. Ja. Waarbij hij dan nog deze verzwaring van zijn lijden krijgt, dat hij het helemaal alleen moet doen. Want als hij zijn discipelen vraagt, blijft hier en waakt met mij, dan vindt hij ze straks slapende van droefheid. En dan kan hij alleen maar zeggen, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Terwijl zij, en dat moeten we ook niet vergeten, terwijl zij op zo korte afstand lagen dat zij hem hebben kunnen horen snikken. Ze hebben hem kunnen horen worstelen in de stilte van die nacht en toch sliepen ze. Hij heeft met sterke roeping en tranen geleden. En op een steenworp afstand kun je dat in de stilte van de nacht goed horen. En toch sliepen ze. Ja. Ja, nog meer vragen? Ja.
Dat de schapen, denk ik, is dat niet dan ook gelet? Dat is een heilig terrein, dat hij daar alleen nacht worstelt.
Ja.
Dat kan toch niet er nergens bij komen?
Ja. Ja, dat is waar. Zij konden ook niet meehelpen. Ze konden hem ook geen verlichting geven in die zin dat ze wat van hem overnamen. Al was dat dan maar een klein, gering gedeelte. Zij konden ook niet 1 druppel, om het maar zo te zeggen, uit die beker drinken. Dat is waar. Of je dan mag zeggen dat slapen gewerkt was. Ik denk dat je toch, dat leidt ik toch af uit het verwijt dat de Heer Jezus hen maakt, dat toch de verantwoordelijkheid bij hen ligt. Zij konden zichzelf niet rechtvaardigen door te zeggen, ja maar Heer, u moest het toch ook allemaal alleen doen. Hè? Nee, zij hadden toch ook die verantwoordelijkheid, zeker toen de Heer dat gezegd had, waakt. En al hadden ze dan niets kunnen doen om zijn lijden te verlichten, de Heer heeft toch ook gezegd, waakt en bid opdat gij niet in verzoeking valt. Want hij had ze toch, kijk en dat was alleen al reden voor hen om waakzaam te zijn. Hij had ze toch gezegd, kort tevoren, in deze nacht zult gij allen naar mij geërgerd worden. En dat woord had hen toch wel zo moeten alarmeren, laat ik zo zeggen, dat ze niet aan slaap gedacht hadden. Want als hij dat zegt, zou dat waar zijn, dat we allen aan hem geërgerd worden. Dan hadden ze alleen op die grond al en om die reden al moeten bidden en waken. En in gebed moeten worstelen met de Heer om voor dat kwaad bewaard te worden. Maar je ziet het, ze zijn dat woord van de Heer al lang weer vergeten. En ze in een zekere, eigen zelfgenoegzaamheid hebben ze gezegd, we zullen u nooit verlaten. En ze zijn zo zeker van zichzelf dat ze nu in slaap vallen. Dat kunnen ze zich wel veroorloven. Bewijst alleen maar, bewijst dat de Heer Jezus niet alleen alles alleen gedaan heeft. Maar het bewijst ook dat het volk waarvoor hij het deed, een volk is dat het nooit waard is dat hij het deed. Ja. Ja.
Kun je dat slapen niet doortrekken naar deze tijd? Omdat je eigenlijk zo weinig hoort van gaat daar de verkeerde mensen.
Ja. Nooit heeft iemand gesproken als deze mens, zeggen ze van de Heer Jezus. Als de knechten van het Sanhedrin terugkomen, die zijn uitgestuurd om hem gevangen te nemen. En dan komen ze terug en hun handen zijn leeg en dan zeggen ze, waarom heb je nu meegebracht? Ja, nooit heeft iemand gesproken als deze mens. Er is nog nooit een geweest die gesproken heeft als de Heer Jezus. Die knechten waren hun hele boodschap, hun hele opdracht vergeten. Ze durfden die boodschap, die opdracht niet eens uit te voeren. Ze komen met lege handen terug bij het Sanhedrin. En toch zijn er onder de prediking van de Heer Jezus weinigen bekeerd. Ja. Je ziet het, het zit niet in de prediking, het zit niet in de boodschap zoals die gebracht wordt, het zit niet in de ernst waarmee er gesproken wordt, want ach, wie kan zich dan ooit in de verste verte met de Heer Jezus vergelijken? Hij heeft het gedaan zoals een ander het niet kon, hij heeft het gedaan met zoveel bewogenheid en met zoveel ernst. Maar 1 ding is steeds weer duidelijk. Hij moest ook hun verstand openen. Mag ik u dat even illustreren? Ik kom daar nog wel een keer op terug als het gaat over de inwendige roeping. In het hoofdstuk 3-4 van de Dordtse leraars. Maar even ter illustratie. In Lucas 18. Dan heeft de Heer Jezus over zijn lijden gesproken. Lucas 18, vers 34. Dat is de derde keer al dat hij over zijn lijden spreekt. De derde aankondiging van het lijden. En nam de 12 bij zich en zeide tot hen: zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen wat geschreven is door de profeten. En dan vervolgt de Heere en dan staat er: en zij verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen en ze verstonden niet hetgeen gezegd werd. Nou, als je nou 2 minuten later aan Petrus gevraagd had, wat heeft de Heer Jezus zo pas gezegd? Wist hij het dan nog? Tuurlijk, dan had hij gezegd, ja, hij heeft gezegd dat we naar Jeruzalem gaan. Nou, waar is het? Ja, Jeruzalem, ik weet wel waar dat is. En wat gaat er in Jeruzalem gebeuren? Daar zal de Zoon des Mensen gevangen genomen worden. Hij kon het nog wel vertellen ook. Alles wat de Heer... Er staat niet dat ze het niet hoorden. Er staat niet dat hun oren verstopt waren. Nee, ze hoorden het, maar ze verstonden geen van deze dingen. Zo is het nou met de prediking ook menigmaal. Het wordt gehoord, er wordt naar geluisterd, het wordt in een zekere zin verwerkt, er wordt misschien nog wat over gepraat. We kunnen het navertellen, maar het punt is, ze verstonden geen van deze dingen. En hoe lang duurt dat? Lucas 24. Na de opstanding komt de Heer Jezus in de kring van zijn discipelen. En al die tijd hebben ze het niet verstaan. Ze hebben het geweten, ze konden het tegen elkaar zeggen. Ja, dat heeft de Heer Jezus gezegd ook. Ja, zo en ja, nu. En toch, en toen opende hij hun verstand. Opdat ze de schriften verstonden. En toen was het niet meer verborgen voor hun oog. Dat is ook nodig. Ja. En nou kunt u zeggen, ja, daar begon u mee, is dat slapen niet net zoiets als wat we vandaag de dag zien? Ja, goed, je kan dat wel zeggen, de kerk, velen, van nature, elk mens is in slaap. In slaap en hij, ja, hij heeft nog ergens wel wat besef, maar toch niet zoveel besef dat hij wakker wordt en dat het tot hem doordringt. Nou, bij de discipelen was het ook. En het is een teken van onze diepe val. Van onze verlorenheid. Het is een bewijs. Als wij onder, geestelijk gesproken, als wij onder de aanbieding van Gods genade en onder de prediking van het evangelie, ook onder de prediking van de wet, dezelfde kunnen blijven, dan is dat in de eerste plaats een teken van hoe verloren de mens is. En dan mag je in de tweede plaats zeggen, het is ook een teken van de tijd waarin wij leven. Altijd is dit waar, de mens is altijd verdorven. Maar als Gods geest met kracht werkt, dan is er een ontwaken uit die slaap. He? Op Pinksteren waren ze allemaal net zo verloren en net zo ongevoelig voor hun nood en voor hun ellende. Totdat de geest hen aanraakt in het hart, en treft in het hart en ze doet vragen: wat moeten wij doen om zalig te worden? Dus het is een bewijs van onze diepe val en onze grote ellende. En het is een bewijs ervan dat we zo behoefte hebben aan het werk van Gods geest. En als je dat een teken van deze tijd wil noemen, dan zeg ik, ja, daar ben ik met u eens. Maar waar onze tijd dan ook behoefte aan heeft, dat is aan een krachtig, doorbrekend werk van Gods geest. Nou, ik zou het maar verstaan in deze zin, dat zonder een bijzonder werk, verlichtend werk van hun verstand door de Heilige Geest, ook een discipel nog onkundig is in de dingen van het Koninkrijk. Ik zou het niet willen noemen een tijdelijke straf. Nee, ik denk dat je dat niet mag zeggen. De Heer Jezus heeft het ze achteraf verweten. Hun ongeloof. Ze hadden het beter kunnen weten. De Heere heeft hen niet, om zo gezegd, zo te zeggen, met verblindheid geslagen. Maar het was een aangeboren verblindheid. Het was een verblindheid die uit hun zondig bestaan voortkwam. En daarom verwijt de Heere hun ongelovigheid en de hardigheid van hun hart. We zullen samen nog zingen uit Psalm 116. Psalm 116, vers 4 en 5.
tijd van dit ons te samen zijn, past uw grote naam ootmoedig te erkennen. Voor al de weldaden en zegeningen, Heren, die gij ons tot hiertoe hebt willen komen te schenken. Want het zijn alle verbeurde weldaden die gij aan ons hebt willen bewezen, Heren. En we zouden het groot wezen dat we dit niet persoonlijk zou mogen opmerken, maar het allergrootste zou wezen, Heren, dat die goede tierenheden nog eens mochten leiden tot een waarachtige bekering, het zij bij aan of bij voortgang. En nu moeten wij dat voor uw aangezicht beleiden, Heren, dat die vrucht op ons zakens niet gevonden wordt, maar het mocht u behagen, dat zelf door uw geest in onze harten te willen werken en schenken, zij bij aan of bij voortgang. En Heren, nu moeten wij het ook naar uw woord beleiden. Van nature is er toch niemand die naar u vraagt, ook niet tot een toe, Heren. Want wij hebben uw moed en vrijwillig de rug en nekken toegekeerd in ons verbondshoofd Adam, om uit en van onszelf nooit meer terug te keren. Maar wat is het dan een eeuwig wonder, Heren, waar wij hebben de weg hebben toe en afgesloten. Heb u zelf een weg willen ontsluiten, waardoor verloren Adams kinderen weer met u in verzoende betrekking gebracht kunnen worden. En dat kan alleen in dat volbrachte, in dat borgtochtelijk, in dat middelaarswerk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat heeft u bewogen om dat voor een verdoemwaardig volk te willen doen, Heren? Dat is enkel vrije gunst die u eeuwig bewogen heeft, Heren. Maar daarom is het zo nodig dat gij eraan te pas komt, dat gij een wonder van boven in onze ziel wil verheerlijken. Heren, wat zou dat groot wezen? Want daar zal het toch maar op aankomen of we dat voor eigen hart en leven hebben leren kennen aan deze zijde van het graf. Want gij getuigt zelf in uw woord, Heren, dat er zonder wedergeboorte niemand dat rijk in kan gaan. En daarom vragen we ootmoedelijk van u, zou u dan krachtig uw soeverein welwagen die werken van vrije genade in ons leven willen verheerlijken, bij aan of bij voortgang. Maar we zijn nederbuigend goed geweest, Heren, dat we nog een ogenblik hier samen mochten komen, om nog een ogenblik te mogen luisteren naar uw woord en naar de belijdenisgeschriften die gegrond zijn op uw woord. Maar u smeek ootmoedelijk van u af, Heren, zou u die lessen die wij weer hebben mogen horen door middel van uw knecht die gij daartoe begwaand hebt nog willen komen toe te passen. Kon het zijn in ons allerhart, want daar gaat het nog op, Heren, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders des woords mogen zijn. Wil u het nog schenken, bij aan of bij voortgang, Heren? Ach, dat wij zullen toch anders heen gaan. Gij toch alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Wil dan zelf nog plaats komen te maken voor uw eigen werk, o grote koning van uw kerk. En breid dan nog uit vrije ontferming uw vleugelen over ons te samen uit. En wil gij ons, kon het zijn dan, nog in ieder willen verblijden door uw grote goddelijke daden. Maar bovenal, Heren, wil gij ons in ieder persoonlijk wassen en reinigen. Ja, kon het zijn, heiligen, in dat dierbare bloed dat nog alleen maar vrij spreekt van schuld en straf. En Heren, nu moeten wij het wel voor uw aangezicht beleiden, dat het alles tegen ons getuigt, ja, dat we nergens gerecht of aanspraak meer op kunnen of laten gelden, en dat wij het ook niet meer waardig zijn dat je nog onder ons dak zou inkomen. Maar Heren, wil dan nog redenen nemen uit en door uzelf, omdat uw grote en lieve naam nog eens vreelijk zou mogen worden in het midden van onze gemeente, maar dat het alles bovenal zou mogen strekken tot eer en verheerlijking van uw driemaal heilige naam, Heren. Breid dan nog zo uw vleugelen over ons te samen uit. We mochten nog in het bijzonder de zieken aan u bevelen. U weet waar ze zijn, u weet waar ze liggen, heren. Ja, dat er ook bij zijn die niet meer te bereiken zijn van de menselijke kant. Nochtans is het voor u niets te wonderlijk, heren. Want dan staat u het verstand niet in de weg. Zou u ze nog gedachtig willen zijn naar de trouw van uw eeuwig verbond, dan kon het zijn. Zou het ook haar nog willen verblijden door uw grote en goddelijke daden, wil gij ons gedenkt wanneer deze plaats weer gaan verlaten, en wil gij ons brengen op de plaats onze bestemming, ja ook in de komende nacht nog uw vleugelen over ons uitbreiden, en wil gij ons weer doen verkwikken met een geruste slaap, ja dat we nog weer in gezondheid zou mogen ontwaken. En wil dan in ieder bekwame het werk wat u op onze schouders gelegd hebt, heren. Dit vragen we ootmoedelijk van u. We mochten nou het bijzonder uw dienaren u bevelen, die gij nog in ons midden gesteld hebt. Heer, wat is dat een wonder. Maar wat zou het groot wezen, dat gij hem nog zou willen gebruiken, als slijk aan uw heilige vingeren, omdat er in onze gemeente kon het zijn, nog veel in Sion geboren zou mogen worden. Ja, heren, dat uw werk nog eens gezien en gehoord zou mogen worden. Ach, daar is voor u ook niets te wonderlijk. U bent er nog diezelfde. Ja, die wonderdoende God, wil gij ons dan nogthans willen verblijden door uw grote en goddelijke daden in de wegneming van al onze zonden. Dit vragen we alleen om Jezus' willen namen.